U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Zuiderlicht vanuit het zuiden van het land, vanuit Eindhoven, de lichtstad. En ik wil vandaag het licht laten schijnen op een gesprek dat ik deze week had. Ik wil u daar even in laten delen. Een gesprek met een jonge man die hier in de stad in Eindhoven studeert aan de TU, een slimme jongen aan de Technische Universiteit. Hij studeert daar werktuigbouwkunde. En hij vertelde mij dat hij sinds een paar maanden, 3 maanden om precies te zijn, tot geloof is gekomen. En ik had met hem een gesprek hier in de Sint-Martinuskerk en dat was een ontzettend boeiend gesprek. En ik wil u daar wat meer over vertellen, maar voordat ik daartoe over zal gaan, wil ik eerst samen met u even kort bidden. Dus ik wil u vragen om daarvoor even stil te worden van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o Maagd der Maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Zoals gezegd, beste luisteraars, wil ik graag iets vertellen over een gesprek dat ik deze week had, afgelopen weekend. Een jongen die had een mail gestuurd naar onze parochie. Hij was op zoek naar een priester die wat meer wist van de traditionele mis. En de pastoor van de buurparochie die had hem doorverwezen naar onze parochie. En ik wist niet zo goed wat ik van het gesprek kon verwachten, want ik kende de jongen verder ook niet. Maar hij vertelde dat hij op zijn jonge leeftijd, begin 20, sinds 3 maanden tot geloof was gekomen. En ik vroeg aan hem, ja, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Want ik maak dat gelukkig af en toe vaker mee. En dat zijn natuurlijk altijd kleine pareltjes die je als priester mag meemaken. Jonge mensen die ineens geraakt worden door het evangelie, door God. En elk verhaal is natuurlijk anders. En hij vertelde dat bij hem het eigenlijk zo was gelopen dat hij op de jonge leeftijd die hij heeft om zich heen was gaan kijken en steeds meer over de zin van het leven was gaan nadenken. En dat hij op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat de mens niet automatisch deugt. Dat ziet hij om zich heen en ik denk dat het een scherpe observatie is. De mens doet niet altijd automatisch zomaar het goede. En aan de hand daarvan was hij op zoek gegaan naar hoe kan dat? Hij was op zoek gegaan naar de reden waarom mensen niet automatisch het goede doen. En zo kwam hij in die zoektocht uit bij de erfzonde. Natuurlijk een belangrijk begrip voor onze kerk om het mensbeeld van de katholieke kerk te begrijpen. De mens is gevallen, de mens is in zonde gevallen. Dat is al bij Adam en Eva gebeurd. En deze jonge man die zag dat en die zei, als de mens inderdaad tot zonde is gevallen, als hij inderdaad niet meer automatisch geneigd is tot het goede, dan heeft de mens dus ook redding nodig. En deze gedachtegang die bracht hem uiteindelijk dan ook bij de katholieke kerk, bij de katholieke leer. Want hij zag dat eigenlijk alleen de katholieke kerk hier een goed antwoord op had. Ik vat nu een uitgebreid gesprek wat we samen hadden, vat ik in een paar woorden samen. Maar hij vertelde, als inderdaad de mens gevallen is, dan moet de mens ook weer worden opgericht. En die oprichting, dat kan alleen maar door iemand van buitenaf. Dat kan een mens niet zelf. Die kan zichzelf niet als het ware aan zijn eigen haren uit het moeras optrekken. En zo kwam hij uit bij het feit dat de mens dus een verlosser nodig heeft, Jezus Christus. En in het gesprek dat we samen hadden, werd steeds duidelijker dat deze jongen niet zozeer op zoek was naar iets waarin zijn verlangen werd verzadigd of iets wat heel erg goed voelde of iets wat hem heel erg boeide. Nee, deze jongen die was overduidelijk op een zoektocht naar de waarheid. En hij vertelde dat hij ook al een gesprek had gehad met Monsieur Mutsaerts, de hulpbisschop van het bisdom Den Bosch. En Monsieur Mutsaerts die had ook aan hem gezegd de eerste vraag die we als christenen zouden moeten stellen is ook niet, voelt het goed? Of wat heb ik eraan? Of wat kan ik ermee voor mijn naaste? Nee, de allereerste vraag die we zouden moeten stellen is het waar? En deze vraag die had de jongen erg geraakt en dat had hem dus op het spoor gezet op zoek te gaan naar de waarheid. En hij vertelde dat hij in die zoektocht naar de waarheid verschillende geloven had onderzocht. Dat hij het moslimgeloof had onderzocht, de islam. Dat hij zelfs Hindoestaanse boeken had gelezen. Hij had allerlei geloven onderzocht. En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat eigenlijk alleen het christelijk geloof antwoord gaf op zijn diepste vragen. En vervolgens hebben we natuurlijk binnen het christelijke geloof weer allerlei denominaties. En hij zei, van al die denominaties was eigenlijk alleen de katholieke kerk degene die een soort alomvattend antwoord biedt, een compleet antwoord. En hij had al in de gaten dat katholiek, dat inderdaad universeel betekent, maar ook compleet, een volledig antwoord. Dus niet maar een stukje antwoord, maar het volledige antwoord op alle vragen die wij als mensen kunnen stellen. En hij had dit katholieke antwoord gelegd naast het protestantse antwoord. En toen waren hem eigenlijk twee dingen opgevallen. Allereerst was hem opgevallen dat wanneer de protestanten zeggen sola scriptura, dus alleen de Heilige Schrift heeft zeggingskracht, hij zegt, ja, dan spreken ze eigenlijk zichzelf tegen, want de Schrift, de Heilige Schrift, is zelf al een stukje traditie. Dat is niet zo dat dat ineens uit de hemel is komen vallen, dat net als, zoals de moslims geloven, dat net als de Koran gedicteerd is door God. Nee, de Schrift is ontstaan als traditie op zichzelf. En daarom gaat de traditie ook al de Heilige Schrift vooraf. Dus dat vond hij een heel sterk argument voor de katholieke visie. En een ander sterk argument vond hij de apostolische successie. Dat is een moeilijk woord voor de opvolging van de pausen. Dus Jezus die Petrus aanstelt tot eerste paus van de Heilige Kerk. En vervolgens na Petrus nog 265 andere pausen. En van al die pausen zag hij van, je kunt via die pausen als het ware helemaal terug redeneren naar de oorsprong, naar het heilige beginpunt, letterlijk de hiërarchie van onze kerk. En ik moet eerlijk zeggen, ik was er erg verbaasd over, maar tegelijkertijd ook vol van hoe hij sprak over de kerk. Dat hij in 3 maanden tijd zoveel kennis had opgedaan en hij noemde heel wat bijbelcitaten en die wist hij ook allemaal met hoofdstuk en vers te noemen. Wat heel wat katholieken na 80 jaar nog niet kunnen. Ik ben daar zelf ook niet altijd even goed in. Maar hij kon dit feilloos. En dat hij al zo'n helder beeld had van wat nou de meerwaarde is van het katholieke geloof ten opzichte van bijvoorbeeld het protestantse geloof of van andere geloven. En dit gesprek had ik nog in mijn achterhoofd toen ik de preek aan het voorbereiden was voor afgelopen zondag. En zoals u weet, afgelopen zondag was de evangelielezing uit Marcus. En die evangelielezing die ging over de vraag van Jezus aan de leerlingen, aan de apostelen, over wie hij is. En als we even teruggaan naar de vraag over de waarheid, want dat was de vraag die deze jongen waar ik het net over had natuurlijk het meeste had geraakt, dan wordt hier eigenlijk ook door de Heer worden de leerlingen geprikkeld om op zoek te gaan naar de waarheid. Want Jezus die vraagt aan de leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En u kent de antwoorden natuurlijk, hè? Ze antwoorden Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, weer anderen zeggen dat gij een van de profeten bent. En Jezus die laat zijn leerlingen natuurlijk eerst uitpraten, want hij weet de dwalingen van zijn tijd en hij weet ook dat de mensen een beeld van hem hebben wat niet het ware beeld is. Maar dan vraagt hij aan zijn leerlingen, wie zeggen jullie dat ik ben? En we kennen natuurlijk allemaal dat prachtige antwoord van de apostel Petrus die dan heel eenvoudig antwoordt, gij zijt de Christus. En op het moment dat Petrus dat antwoord geeft, dan geeft hij eigenlijk een samenvatting van het volledige evangelie. Want het evangelie komt daarop neer dat op het moment dat wij op zoek gaan naar de waarheid, dat we uiteindelijk bij Christus zelf uitkomen die de Zoon van God is. En Petrus heeft dat door. Petrus zegt, gij zijt de Christus. En dat maakt Petrus ook meteen tot eerste apostel van de kerk, tot rots zou je kunnen zeggen. Want waartoe is de rots van de kerk, de paus geroepen, uiteindelijk altijd om de waarheid te verkondigen, de waarheid dat Christus de Zoon is van God, en om die waarheid ook altijd te verdedigen, om die te verdedigen en vervolgens ook door te geven aan zijn opvolger. Maar we zien natuurlijk dat Petrus ook Simon is, hij is Simon Petrus, dus hij is ook een gebrekkig mens. Het is de oude mens Simon die natuurlijk ook regelmatig door Petrus heen spreekt, en dat doet hij ook in het evangelie van afgelopen zondag. Het is namelijk zo dat we Petrus horen zeggen dat hij Jezus wil behoeden voor zijn kruisdood. We horen in het evangelie dat Jezus tot de leerlingen spreekt En dat hij zegt dat de mensenzoon veel zal moeten lijden. En Petrus die probeert dat tegen te houden. En dat klinkt heel nobel natuurlijk. Want als we dat voor het eerst horen, dan denken we, oh, Petrus wil niet dat zijn goede vriend, zijn Heer Jezus moet lijden. Dat hij dat vreselijke lijden moet doormaken. Maar als we er even iets langer en dieper bij stilstaan, dan zien we eigenlijk ook iets anders aan het licht komen. En weer op zoek naar de waarheid natuurlijk, zien we dan dat Petrus toch misschien iets minder met zijn Heer begaan is dan we in eerste instantie zouden denken. Want wat zegt Petrus ook? Hij wil niet dat zijn Heer zal hoeven te lijden. Maar waarom wil hij dat niet? Natuurlijk ook omdat hij dan zelf niet zal hoeven te lijden. We weten namelijk allemaal hoe Petrus zal reageren bij de kruisdood als die Jezus verloochent. En Jezus die weet dat al van Petrus en Petrus zelf die voelt dat in het evangelie van afgelopen zondag ook aan. Die weet, als mijn Heer het kruis moet dragen, dan zal ik ook mijn kruis moeten dragen. En uiteindelijk zal Petrus dat natuurlijk ook doen aan het einde van zijn leven. Maar hij heeft op het moment dat zijn Heer gekruisigd wordt nog niet genoeg liefde in zijn hart om ook daar volmondig uit te komen voor de waarheid van Christus. En hij verloochent hem 3 keer. En uiteindelijk is dit evangelie van de afgelopen zondag eigenlijk een heel scherp en ook een heel duidelijk evangelie dat uitlegt wie de paus is, maar ook wat de zwakheden van de paus zijn. Aan de ene kant is de paus natuurlijk de rots, degene die geworteld in de waarheid van Christus het evangelie te vuur en te zwaard zal verdedigen en zal verkondigen. Maar de mens, hè, de meer menselijke kant van de paus, Simon zou je kunnen zeggen, is ook altijd degene die vatbaar is voor wereldse gedachten of voor de druk van de wereld. En uiteindelijk is dat dan degene die niet het kruis wil aanvaarden. En we weten van de eerste apostel natuurlijk, Petrus, dat hij uiteindelijk toch zijn kruis zal aanvaarden nadat Jezus hem heeft vergeven en nadat Jezus hem tot 3 keer toe de vraag heeft gesteld, hou je van mij? En hij op zijn beurt natuurlijk tot 3 keer toe antwoordt, ja Heer, gij weet dat ik u bemin. En op dat moment krijgt hij ook de zeggenschap over de hele kudde. Hij mag de schapen gaan weiden. Maar die beweging van eerst uitspreken, gij zijt de Christus, maar vervolgens ook niet willen dat de Heer leidt, omdat de eerste paus zelf niet wil leiden, die zien we eigenlijk in de loop van de geschiedenis ook telkens weer terugkeren bij andere pausen. En ik vrees dat dat helaas op dit moment ook met onze paus Franciscus aan de hand is. En ik vind het zelf heel belangrijk dat op het moment dat wij over onze paus spreken, dat we 2 dingen voorop moeten stellen. We moeten allereerst voorop stellen, hij is de paus. Hij is de paus van de katholieke kerk en als zodanig moeten we hem eerbied en respect geven en zelfs liefde. Ten tweede moet er wel bij gezegd worden dat de vraag die de jongen stelde waar ik het net over had, de vraag naar de waarheid, ook altijd gesteld moet worden. Dus op het moment dat een paus een uitspraak doet die overduidelijk niet waar zou zijn, dan mag dat ook gezegd worden. En ik denk, ik noem dat nu bewust ook in deze podcast, omdat ik zie dat er in onze kerk een soort tweestrijd begint te ontstaan tussen aanhangers van de paus en tegenstanders van de paus. En dat is natuurlijk bijzonder kwalijk. En hoe kan dat? Dat kan denk ik omdat de kerk op dit moment in 2 karikaturen vervalt. Aan de ene kant het karikatuur van dat de paus niet zou zijn. Hè? Dat is wel een heel extreem karikatuur natuurlijk van mensen die zeggen, we hebben het gehad met deze man, hij komt nooit uit voor de waarheid, et cetera. Daar moeten we voor hoeden dat we dat niet doen. Aan de andere kant moeten we er ook voor waken dat we helemaal geen kritiek meer op deze paus zouden mogen geven. En ik merk dat die ontwikkeling ook gaande is. Dat op het moment dat je iets kritisch over de paus zegt, dat je dan meteen ontrouw zou zijn aan de paus. En dat is natuurlijk ook flauwekul. En daarom vind ik dat belangrijk om dat hier een keer te noemen, dat we kritiek moeten kunnen hebben, omdat we als kerk natuurlijk altijd op zoek zijn naar de waarheid. En de kritiek, ik zal daar hier niet een hele samenvatting van geven. U weet dat ongetwijfeld ook wel wat de kritiekpunten zijn op de paus. Zijn uitspraken die hij heeft gedaan over seksuele moraal. De aanbidding van de Pachamama beelden in het Vaticaan. Goed, zoals gezegd, ik ga je niet een hele samenvatting geven. Maar wat wel belangrijk is, is dat die kritiek, en als we die uitspreken, dat die altijd opbouwend moet zijn. Op het moment dat wij iets vinden als kinderen van een vader, dan moet dat zijn dat wij de kerk willen opbouwen. En ik wil daar de komende aflevering van deze podcast nog wat langer op doorgaan. Hoe kunnen wij in deze tijd spreken over onze paus, dat het opbouwt, maar dat we niet zomaar alle vormen van kritiek naast ons hoeven neer te leggen. Nou, ik denk dat dat sowieso begint bij het basisvertrouwen dat God zijn kerk leidt. En dat hij dat al 266 pausen lang doet. En dat hij dat ook nu zal blijven doen. En daarom wil ik deze podcast in een groot vertrouwen op de voorzienigheid afsluiten. Met het heilig teken van ons geloof, het teken van het Heilige Kruis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.